15. Of ze echt gedwongen werden is niet duidelijk. De verdachten, twee, gaan hun voedselleveranciers veel strenger controleren. Er komen onaangekondigde controles en supermarkten gaan onderling informatie over leveranciers uitwisselen. Ook komt er een zwarte lijst. Als leveranciers er met de pet naar gooien, dan stoppen supermarkten met het afnemen van hun producten. Met name de huismerken worden scherper in de gaten gehouden, want daarin hebben de supermarkten meer verantwoordelijkheid dan bij de A-merken. De brancheorganisatie vindt strenger optreden nodig, omdat recente schandalen en incidenten het vertrouwen van de consument hebben aangetast. De laatste jaren ging het mis met onder meer paardenvlees, zalm en eieren. In het oosten van Oekraïne zijn opnieuw zware gevechten uitgebroken tussen het leger en separatistische opstandelingen. Daarin zetten militairen zwaar materieel in, waaronder tanks en artillerie, zegt het leger. De gevechten bij de stad Slavjansk volgen kort na een voorstel van de Oekraïnse president Poroshenko voor een staakt het vuren. Zo'n wapenstilstand zou een eerste stap moeten zijn op weg naar vrede, maar de pro-Russische separatisten lijken er niets van te willen weten. Turkije laat 230 legerofficieren vrij. Dat gebeurde op last van een rechtbank. De militairen werden 2 jaar geleden veroordeeld omdat ze verplan zouden zijn om het kabinet van premier Erdogan omver te werpen. Gisteren oordeelde het constitutionele hof dat de militairen geen eerlijk proces hebben gehad. Het is nooit vastgesteld of de samenzwering, die de codenaam Sloophamer kreeg, echt heeft bestaan. Het weer bewolkt en een enkele bui, mogelijk wat zon en 16 tot 20 graden. Ook morgen bewolkt, geleidelijk meer zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
Lokale informatie, elke dag maar weer. Omroep Vlaardingen.
Hartelijk welkom, luisteraars. U luistert naar het programma Kunstzinnig, het kunst- en cultuurprogramma van Omroep Vlaardingen. In dit programma besteden wij aandacht aan exposities, voorstellingen en andere culturele activiteiten in en om Vlaardingen. Het is alweer de 64e uitzending van Kunstzinnig. Nogmaals van harte welkom. Vandaag in de uitzending de boekbespreking door Gerard van Os. En het boek wat hij gaat bespreken is Congo aan den Iser, geschreven door Griet Broosens. Dat is rond 5:30. We hebben de kunstkalender, we hebben muziek en nu gelijk. En in de uitzending live aanwezig, in de studio live aanwezig, Arno Tessers. En hij gaat praten over het Filmfestival Vlaardingen en het Kunstcontainerloggerfestival. En we gaan ook praten over een luipaard of een panter, de Amourpanter of het Amourluipaard. En er zijn nog maar 33 of 34, in ieder geval maximaal 35 van te vinden. Dus met uitsterven bedreigd. En dat heeft ook te maken met de kunst, zijdelings.
Ja.
Arno, nogmaals van harte welkom.
Hallo.
We gaan eerst terug in de tijd, en dat wil ik met jou doen, naar het jaar 2006. Volgens mij, en volgens mijn research, ben je toen ongeveer begonnen met filmmaken. Als zo niet is, dan moet je maar corrigeren. Kun je vertellen hoe jij begonnen bent en waarom jij daarmee begonnen bent?
We zijn met wat vrienden begonnen met het maken van een speelfilm. We hebben daar een groepje voor samengesteld en audities laten doen via het internet. Eigenlijk uit heel Nederland wel wat mensen laten komen. En, we hebben een speelfilm gemaakt uiteindelijk. En dat is de film Consequenties geworden.
Nederlandse speelfilm?
Ja. Voornamelijk Vlaardingse.
Voornamelijk Vlaardingse.
Heel veel in Vlaardingen opgenomen, maar ook wel daarbuiten, in Rotterdam, Scheveningen. Maar,
leuk. En die film gaat over alledaagse dingen of over heel speciale dingen?
Het is een actietriller, zeg maar. Dus het is over speciale dingen. Niet iets wat je dagelijks overkomt.
Actietriller?
Ja.
Ja, ik moet even weten wat voor acties en wat voor spannende momenten erin voorkomen.
Achtervolgingen.
In Vlaardingen?
Schieten.
In Vlaardingen, met Vlaardingen als decor?
Nee, de achtervolgingen waren in Rotterdam en Scheveningen.
Aha. Ja, als je dan achtervolgingen. En dan,
te voet achtervolgingen.
Oké, dus qua financiën kon je er nog wel uitkomen? Of?
Ja, het was een no-budget project eigenlijk.
No en low-budget.
Ja.
Geweldig. En als ik google, dan kom ik die film nog steeds tegen. Dat betekent dat toch nog steeds bekendheid.
We hebben daar wel een promotie ook voor gedaan. En hij heeft op een livestream festival meegedaan.
Prijs gewonnen?
Geen prijs gewonnen, nee.
Maar wel bekend geworden.
Wel bekend geworden, ja. Ook ja, daardoor in het buitenland wel. Ik heb wel uit Engeland ook reacties erop gehad. En ja, als het eenmaal op het internet staat, dan kan je het meestal dan ook nog wel terugvinden.
Ja, leuk. Maar dat is dan wat je dan nu ziet als je kijkt naar het heden en naar het filmfestival van september. Trouwens het tweede, hè, wat je gaat. Ja. Dan is het heel leuk dat je terug kan grijpen op die oudere zaken, zoals die film Consequenties. Dan gaat het ineens weer leven.
Het is daar toch wel een beetje mee begonnen. Dat we zeiden van, nou ja, we gaan een film maken. En uiteindelijk, omdat dat zoveel werk was, was het eigenlijk haalbaarder om korte filmpjes te maken. En daardoor zijn we dan die korte filmpjes gaan maken. En is het festival daar een beetje uit voortgekomen.
Ja. Korte filmpjes van?
Het gaat van 30 seconden tot soms 15 minuten. De max is 15 minuten in ieder geval.
Oké, en vorig jaar voor het eerst gedaan?
Ja.
Met die korte filmpjes?
Ja.
En we maakten al een enorme sprong van 2006 naar 2013. Maar we komen straks misschien op de tussengelegde periode.
We deden het in huiselijke kring, zeg maar, ieder jaar al. Maar dan was het gewoon met vrienden en dan met een beamer in de huiskamer. En ja, nu was er een JT-bioscoop in Vlaardingen. Dus dachten wij van, nou ja, dan gaan we het in de bioscoop doen. Dus het is nu voor het publiek eigenlijk pas het tweede jaar dat we het doen.
Ja. Dus 2013 het eerste jaar in de JT-bioscoop.
Ja.
Kun je vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan? Kun je vanaf de eerste dag van de organisatie ons meenemen?
Ik heb contact opgenomen met de JT, omdat ik wist dat de bioscoop er kwam. En eigenlijk al voordat de bioscoop er was, wilde ik zo snel mogelijk iets regelen om te kijken of daar de mogelijkheid was om het festival te houden. En dat is gelukt. En ik heb toen zoveel mogelijk mensen geprobeerd te stimuleren om filmpjes te maken.
Hoe doe je dat? En hoe schrijf je dat?
Ja, voornamelijk via het internet eigenlijk. En door flyers uit te delen en overal neer te leggen.
Ja.
En via het internet toch proberen om mensen die daar al mee bezig zijn, zeg maar, te stimuleren om dan iets te maken voor het festival. Dus ook via YouTube. Mensen die dan uit Vlaardingen komen, die dan op YouTube filmpjes maken.
Ja.
Contact met hun op te nemen en te zeggen van, ja, wil je niet wat leuks maken voor het festival?
Ja, en dan heb je een thema in gedachten? Of laat je iedereen vrij? Je hebt alleen de tijd als
De tijd is eigenlijk de enige regel die er is. En voor de rest, het moet leuk zijn voor mensen om naar te kijken. Dus
ja,
niet
wat
dat
is leuk?
Niet dat je met vakantiedia's komt, vakantiefilmpje, zeg maar. Mensen willen niet een kwartier lang naar
jij kan nog leuke foto's voor je. En dan heel de familie door moet bladeren.
Er moet een soort van, toch wel een plot of een punchline in zitten. Dus dat er het kan gewoon een sketch zijn van 30 seconden. Dus als het iets grappigs is wat mensen aanspreekt om naar te kijken, dan is het goed genoeg eigenlijk.
Ja, daar wil ik toch nog even doorgaan. Want wie beoordeelt dat? Jij of?
Uiteindelijk ik, ja.
Ja. En dan moet je ook wel eens nee zeggen?
Ik moet ook wel eens nee zeggen. Ik heb vorig jaar al iemand gehad die contact op had genomen. Ik heb de film uiteindelijk niet eens gezien. Maar die had dus iets in gedachten om korter te maken. Hij had al iets wat een half uur duurde. En dat na een paar keer heen en weer mee bleek dat om Noorse fjorden te gaan.
Ja.
Dat waren dus gewoon beelden die hij vanaf een boot had gemaakt. Ja,
en daar was Arno niet in geïnteresseerd?
Nee, lijkt mij heel mooi. Ik denk dat het heel mooi is om naar te kijken. En kan als het op tv is dat ook best aan laten staan.
Ja.
Maar ik denk niet dat ik dan de mensen in de zaal lang genoeg geïnteresseerd kan krijgen om 15 minuten naar Noorse fjorden te kijken.
Nee, zeker niet. Nou ja, goed. De echte fjorden liefhebber dan wel. Maar je moet op het gemiddelde publiek moet je natuurlijk richten. Ja. Maar heb je dan nu al iets van ervaring opgedaan met de reacties die je vorig jaar in die JT-bioscoop waren, zodat je misschien dat nog beter vorm kan geven?
Ik heb wel heel veel leuke reacties gehad op de dingen die we hebben laten zien. Dus ik wil gewoon doorgaan met meer van dat eigenlijk.
Ja, doorgaan met meer van dat.
Ja.
En als je nou even naar vorig jaar kijkt, en misschien kan je ook over dit jaar al iets, niet alles natuurlijk, maar een beetje iets vertellen van wat je al binnen hebt. Wat is dan de grote lijn in die filmpjes? Of is er geen grote lijn? Is het allemaal verschillend?
Nee, het is echt allemaal verschillend. Vorig jaar hadden we ook uiteenlopend van science fiction tot haast documentaire-achtig dingen. Het is echt heel afwisselend.
Heel afwisselend. Maar kan je dan ook merken aan het publiek dat ze op het ene anders reageren dan op het andere? Is er een soort gemiddelde te zien?
Nou, ik denk wel dat de een meer aan zal spreken dan de ander.
Ja.
En daardoor heb ik ook achteraf wel reacties gehad dat ja, de ene vond dit filmpje het leukste en de andere dat filmpje. Maar over het algemeen vindt iedereen alles wel leuk.
Of,
ja, het grote deel in ieder geval.
Ja. Hoeveel mensen zitten er dan in de zaal?
Vorig jaar hadden we 120. Dit jaar hebben we 186 stoelen. Vorig jaar was die uitverkocht, dus dat hopen we dit jaar weer.
Geweldig. En hoe maak je het bekend, behalve dan via nu, via de radio?
Er draait een promo op TV Vlaardingen.
Ja.
En via het internet voornamelijk. We hebben een Facebookpagina, dus daar proberen we mee mensen bij elkaar te krijgen. Ook ja. Om dan filmpjes te maken.
Welke pagina is dat even voor de luisteraar?
Ja, als ze gewoon een search doen op Facebook voor Vlaardings Filmfestival, dan is het zo gevonden.
Ja, en we gaan er straks verder over praten hoor. En dan komt de Amour Panther komt ook nog aan bod, of het Amour Luipaard.
Ja.
En wat daar precies achter zit en wat het met de kunstcontainers te maken heeft. En daartussendoor praten we ook nog verder over het filmfestival. Maar de datum is in ieder geval 27 september.
27 september, ja.
Is het dan de hele dag?
Nee, dat is alleen 's avonds. Dus,
alleen 's avonds?
Het begint om 8 uur.
Ja.
En ja, het gaat door tot ongeveer 12 uur, denk ik. Het ligt ook een beetje aan het aantal filmpjes natuurlijk wat we hebben om te vertonen.
Maar. Ja, tuurlijk. En dan moet je van tevoren kaartjes gaan verkopen?
Ja, die zijn nu al te koop. Die liggen bij Sneakers op het Liesveld. En bij de Ierse Pub op de Westhavenplaats.
Ja, oké.
En wij verkopen ze. En natuurlijk zaterdag zijn ze bij ons te koop.
Zaterdag.
Container.
Daar gaan we straks verder over hebben. En dat straks, dat is na de muziek. Want je hebt net verteld dat je gek bent op onder andere de Ramones.
Ja.
Dan gaan we nu even naar luisteren.
Ja, heel mooi.
Dat waren de Ramones. Arno, leuk.
Ja,
leuke muziek. Ja. En allemaal snelle nummers, zei jij, hè?
Ja, daarom zijn ze zo kort, hè?
Arno Tessers. En hij praat over het Filmfestival Vlaardingen en de Kunstcontainer Loggerfestival. Het Loggerfestival is dit weekend, hè, Arno? En wat is er precies in die kunstcontainers te zien en te doen?
Er zijn van allerlei kunstzinnige dingen, zeg maar, in de containers. En het project is eigenlijk ieder jaar met het Loggerfestival. De invulling van de containers is ieder jaar verschillend. En wordt eigenlijk gewoon vrijgegeven aan degene die erin zitten. Dit jaar hebben wij twee containers. De ene besteden wij dan voor het filmfestival. En de andere is voor Alta. Het goede doel ook met het filmfestival geld proberen in te zamelen. Dat is een organisatie die zich inzet voor de Amour Luipaard. Zoals je net al zei, daar waren er nog maar 35 van in leven zijn. Dus die zetten zich heel hard in ook voor fokprogramma's om uiteindelijk de beesten weer opnieuw uit te zetten in het wild.
Mm-hmm.
En dan proberen wij door middel van kunst wat geld mee in te zamelen. Dus we hebben kunstenaars bereid gevonden om schilderijen voor ons te maken die we gaan proberen te veilen, te verkopen in de container.
Aha, en die hebben ze, ja, zeg maar, pro deo afgestaan?
Ja, ja.
En jullie maken daar dan een prijs
Ja, we laten
voor?
Mensen
bieden
op, ja? Op de schilderijen. En we hebben eigenlijk vanuit heel Nederland en zelfs uit Engeland heb ik wat mensen beschikbaar gevonden. Ik heb,
om kunstwerken te maken?
Ja, ja. Ik heb, uit Vlaardingen heb ik Manon Elmendorp, Aad Keizerwaard. Ik heb buiten, zelfs uit Harlingen heb ik iemand. Lucky Ann, noemt ze zichzelf als kunstenares. Die hebben allemaal gewoon een amourluipaard geschilderd. En, ik heb ook wat kunst van mensen die gewoon hun eigen kunst beschikbaar hebben gesteld. Dus dat hebben we ook.
Mm-hmm.
En we hebben gewoon van fotografenwerk. Ik fotografeerde ook zelf. Dus ik heb zelf ook amourluipaardfoto's gemaakt in Engeland bij een conservatiepark. Die ook tentoonstaan en ook verkocht worden.
Oké, dus je fotografeert ook. En is dat het enige onderwerp wat je fotografeert?
Nou ja, ik fotografeer wel graag dieren, maar ik fotografeer alles eigenlijk. Maar ik heb in Engeland dan van heel veel amourluipaarden, maar ook andere katten, zeg maar, foto's gemaakt. Die, die dan in de container ook liggen.
Ja, is dat het initiatief van jou persoonlijk? Die noemde niet. Dat is
natuurlijk stichting is niet van mij.
Maar jij pakt dit nu zelf zo aan?
Ja, omdat het mij zelf heel, heel erg aanspreekt.
Hoe komt dat? Dat het jou zo aanspreekt. Het is natuurlijk heel erg dat ze voor één zo'n luipaard €38.000.
Ja, ze worden gewoon voor hun vacht worden ze afgeslacht. Zoals heel veel dieren eigenlijk natuurlijk. Dat is olifanten voor de slachtanden en neushoorns voor hun horen. Zo worden eigenlijk deze dieren door de mensen doodgemaakt. En ook de omgeving waarin ze leven wordt eigenlijk vernietigd. Waardoor er nu uiteindelijk nog maar 35 van over zijn.
Dus door dat afmaken van deze diersoort wordt de omgeving ook vernietigd?
De omgeving waarin ze leven wordt vernietigd. Ook wel door bosbranden, dus niet direct door het toedoen van mensen. Soms ook wel, maar...
Ja.
Maar deze dieren die hebben gewoon nu hulp van mensen nodig. In plaats van dat de mensen ze kwaad aandoen.
Ja,
en vond ik tot daaraan wat aan gedaan moest worden.
En dan zet jij je voor in?
Dat spreekt me heel erg aan. Gewoon,
ja, zet jij je voor in en dat koppel je aan de kunst. Onder andere aan je eigen fotografie. Maar ook aan werken van Vlaardingse kunstenaars. Maar wat je ook zei, van buitenlandse afkomst.
Ja. Ook uit dat park waar we dan geweest zijn. Het conservatiepark in Engeland. Daar zijn wat vrijwilligers. Die ook zelf aan kunst doen. En een schilder heeft prints van zijn schilderijen meegegeven om hier te proberen te verkopen.
Ja.
En fotografen die ook in zo'n park in het noorden van Engeland vaak komt, die zich ook bezighoudt met vrijwilligerswerk en zich inzet voor de verschillende stichtingen die er zijn.
Mm-hmm.
Die heeft ook dingen beschikbaar gesteld. Dus
mooi.
Hebben we daar een hoop geld mee op te halen.
Ja, zeker. En dan, wat is dan het eerste waar aan je een bedrag uitgeeft? Hoe doet zo'n stichting dat?
Ze hebben eigenlijk een soort schema ook op hun website staan met wat je doneert aan hun, waar het dan naartoe gaat.
Okay.
Dus wat de dingen kosten. Dus wat het kost om een camera op te hangen in het bos, zeg maar, zodat ze de beest kunnen registreren. Wat het kost om een injectie te geven. Wat het kost om een ranger daar te voorzien van kleren. Of zelfs een auto, wat die kost om te surveilleren voor stropers. Dat soort dingen. Dus je kan al een beetje zien wat er nodig is, zeg maar, voor hun om hun werk te doen.
En dan kunnen de mensen die zaterdag komen en zondag, hè, dat is 2 dagen, die kunnen dan nu al een kijkje nemen op wat wordt er dan met het geld gedaan uiteindelijk? Hè?
Ja,
wat betekent het? En of er ook misschien resultaten geboekt zijn met diezelfde acties in het verleden?
Er wordt ook inderdaad wel updates gegeven. Hun zetten zich ook in voor de Amour Tijger. Die is er ook. En er zijn er ook nog maar heel weinig van. Iets meer dan de luipaard. Maar er is er dus al eentje van uit gevangenschap weer in het wild uitgezet. En die wordt dus ook gevolgd. En dan kan je ook op de website bij hun kijken hoe het daarmee gaat. En dat is een geslaagd project geweest. Dus dat hopen we met de Amour Luipaard ook.
Het is een mooie driehoeksverhouding, hè? Het goede doel. Uitgestorven diersoorten. Kunst. Loggerfestival. En je eigen kunst. Ja. Mooie manier om het naar voren te brengen. En in de andere container, want je hebt er 2, zei je?
Ja.
andere container kun je naar fragmenten kijken?
Er zal een promo draaien. En, ja,
een promo? En hoe ziet het eruit? Wat kan ik me bij voorstellen?
We hebben dan de promo die op TV Vlaardingen ook draait. Dat is gewoon een soort uitleg hoe je mee kan doen met het festival. En er zullen wat voorstukjes van films die al gedraaid hebben, zullen er te zien zijn. Maar niet dingen die het aankomende festival komen.
Want, geen trailers.
Dat blijft allemaal geheim.
Nee, ik denk een trailer, die is... de filmpjes zijn zo kort dat er haast geen trailers van te maken zijn, hè?
Nee, dan zijn het dus inderdaad echt flitsen, films, zeg maar.
Ja, nee, maar toch leuk. Dan misschien dat je iets toelicht in die container zelf over wat mensen kunnen verwachten.
We hebben ook een promoteam van de JT-bioscoop aanwezig.
Okay.
Er zal een rad van avontuur zal er zijn, waarmee je mensen gratis popcorn en gratis drankjes en dat soort dingen kunnen winnen voor de bioscoop. We hebben een promoteam van Skate Fever uit de Kapelle aan de IJssel. Die zal aanwezig zijn als skaten. Er zijn Nederlandse en Belgische kampioenen skaten aanwezig. En die gaan ook daar een beetje flyers uitdelen en kaarten verkopen voor het festival.
Ja.
Je kan op de film, dan kan je dus op het witte doek komen. Er is iemand aanwezig die zal voor Vrouw Krapt Kat... De tegelhanger van Man bij het Hond aanwezig zijn om mensen te filmen voor de babbelbox voor dat filmpje.
Dus, leuk.
Als er iemand gefilmd wil worden, dan zeker even langskomen bij de container.
Arno, dadelijk heb je nog meer stoelen nodig dan die 186?
Dus... 160, nou, ze hebben meer zalen. Dus.
Oh, dat kan uitgebreid worden.
En de grootste zaal is 300 stoelen, dus daar gaan we hopelijk volgend jaar naartoe dan.
Hartstikke goed. Leuk ook dat JT Bioscoop daar zelf aan meewerkt, hè?
Ja, die zijn wel enthousiast voor het festival.
Was het vorig jaar ook zo?
Ze vonden het toen gewoon een leuk initiatief en wilden een beetje de kat uit de boom kijken, denk ik.
Snap ik.
En nu hebben ze gezien dat het inderdaad wel leeft in Vlaardingen. Mm-hmm. En dat het genoeg mensen trekt.
En dat toekomst heeft.
Ja.
Ja. En wat is er nog meer veranderd ten opzichte van vorig jaar?
We hebben dit jaar VIP-tickets. Waarbij de mensen... uit eten gaan voor dat ze naar het festival toe komen. Dus dan kunnen ze eten bij de Oude Stoep of bij de Bodega Mallebabbe. Dan gaan ze vanaf daar gaan ze met de limousine gaan ze naar de bioscoop. We hebben een Excalibur en een Rolls-Royce limousine. Dat is de enige Rolls-Royce limousine in de wereld. Die hebben we van Willy's trouwauto's.
Hoe kom je er allemaal aan?
Ja.
Hoe kan je dat doen?
Die rijden dan alle mensen van de Westhavenplaats naar de bioscoop toe. Waar ze een gratis popcorn krijgen, een t-shirt van het festival en een dvd van het festival.
Kan de bocht wel maken? Dat zie je toch wel eens? Dat ze sommige...
Ja, ik hoop het wel.
Oké, okay, niet uitgeprobeerd.
Ik weet niet of dat ooit getest is al.
Gaat goed.
Dus zolang die paaltjes naar beneden gaan, denk ik dat het wel in orde komt.
Ja. Leuk, dus dat is een extra. En we hebben het over september natuurlijk, die 27e.
Ja, dat is dus mensen hebben nog even tijd.
Ja.
Maar de VIP-tickets gaan al snel. Dus daar zijn natuurlijk maar een beperkt aantal van.
Wat kost zo'n VIP-ticket?
De VIP-ticket is €39.
En een gewoon ticket een tientje?
En een gewoon ticket is een tientje.
Ah, nou dan heb je ook wat, hè?
Ja, ze hebben een avondje leuke films. We hebben net als vorig jaar prijzen om uit te delen van sponsors die we hebben van lokale ondernemers. We hebben een goodie bag die we samenstellen. Hebben we ook vorig jaar uitgedeeld. Vorig jaar was het als extra zeg maar een verrassing voor de mensen. Hadden we zo lang mogelijk geheim gehouden, dus niemand wist dat. Nu verwacht iedereen dat waarschijnlijk. Dus, maar we hebben een hoop leuke dingen al van ondernemers toegezegd gekregen. Dus,
dus die werken ook nog eens mee?
Ja.
Ondernemers?
Ja, iedereen is heel enthousiast over het festival. En
daar maak jij dan weer reclame voor?
Ja, die krijgen een stukje reclame op het scherm. En de producten die ze uitdelen zijn vaak ook reclame natuurlijk voor hun. De prijzen die ze weggeven, kortingsbonnen en dat soort dingen.
Want de raakvlakken kan zoiets hebben, hè?
Ja, op die manier steunen hun het festival en wij steunen hun weer. Dus het helpt iedereen.
Dus je hebt de bezoekers, je hebt de kunstenaars, je hebt de ondernemers, je hebt de JT-bioscoop zelf.
Ja.
En dan in dit geval is nog die actie met dat luipaard. Ja, je hebt al heel veel raakvlakken. En ook veel raakvlakken in de kunst. Hè? Waar het in dit programma dan even om gaat.
Ja.
Hè? Dat pak je in één keer mee. Spring je daar zelf uit? Als we dan toch even ongezellig naar de financiën kijken.
Nee, ja. Het is voor mij een hoop werk. Maar ja, ik doe het gewoon graag. Het is gewoon heel leuk om te doen. En gewoon de avond zelf, waar het eigenlijk ook mee begon, om met vrienden de filmpjes te kijken.
Ja.
Daar draait het nog steeds om. Dat is gewoon het uitgangspunt. En denk ik ook de aantrekkingskracht van het festival.
Mooi.
Om met z'n allen gewoon de filmpjes te kijken.
Leuk. En we hopen dat het heel groot wordt. En niet te groot. Dat het niet al te massaal is.
Ja, dat is ook het. Omdat het leuk is om met z'n allen die filmpjes te kijken, moet je eigenlijk met de makers ook in de zaal zitten.
Ja.
Dat is het leuke ervan.
Ja. Ja. Ja, ja, en de makers. En
de grootste zaal is 300 stoelen.
Ja, 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 ja. Ja, je hebt meerdere avonden op een gegeven moment tot je beschikking, ja, ja. Hè? Zou het zo mogen zijn. En de makers, die vertellen dan nog iets over? Of blijven die gewoon op de achtergrond?
De meeste blijven gewoon op de achtergrond. En ik denk dat de meesten dat ook het fijnst vinden.
Ja.
Maar vorig jaar hebben we wel iemand ook een filmpje aan laten kondigen. Die waren met een hele groep. Die hadden kwamen met 30 man ook om naar hun film te kijken, zeg maar. Dat was van Mirjam Bomert. En die heeft een stukje dan verteld van tevoren over het filmpje. En hoe het, het maken tot stand kwam.
Mooi. Is er nog een prijs voor de beste film?
Er is een prijs voor de beste film. Aha. We hebben een trofee.
En wanneer wordt die prijs uitgereikt? Op de avond zelf?
Die
of
wordt,
achteraf?
Na afloop van alle films wordt de prijs gelijk uitgereikt. Dus dan is gelijk bekend wie de beste film heeft.
Spannend. Ja. Leuk. 27 september.
Ja.
Arno, je krijgt van mij eventjes een half minuut vrije ruimte. Pak de microfoon en vertel wat je nog wilt vertellen. En even de data noemen van al deze evenementen.
Ja. Nou ja, zoals al vermeld is het festival is op 27 september. In de JT in Vlaardingen. En op het moment zijn we dus vooral op zoek naar mensen die filmpjes nog willen maken. Of willen insturen. Dus ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen contact opnemen met ons. Om of mee te helpen of een filmpje te maken. En voor informatie kunnen ze daarvoor naar onze website www.vlaardingsfilmfestival.nl. En daar kunnen ze ook verder linken of zoeken naar de Facebookpagina. Waar filmmakers ook met elkaar in contact kunnen komen. Om te zorgen dat ze de dingen krijgen die ze nodig hebben. Of acteurs als ze die zoeken. Of een locatie. Of,
duidelijk. En aanstaande zaterdag en zondag kunnen ze jou ook nog eventjes benaderen. Tijdens het Logfestival op het Sluisplein.
Sluisplein, ja. Het verlenen van de Westhavenkade, zeg maar.
Mooi zo. Nou, gelegenheid genoeg.
Ja.
Duidelijk. Succes en veel plezier.
Dankjewel.
Arno Tessers over het Filmfestival Vlaardingen en Kunstcontainer Loggenfestival. Maybe it's just the way. Dan is nu tijd voor de boekbespreking. Een boek geschreven door Griet Proosens. Zij werkt in Vlaanderen als historica bij het Instituut voor Veteranen. Jarenlang deed ze onderzoek naar het mysterie van de Congolezen in het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. En het boek heet Congo aan den Isar. Aan de telefoon Gerard van Os, van harte welkom, Gerard.
Ja, Margriet, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ze zeggen daar trouwens een
IJzer?
Ja, ze zeggen daar trouwens gewoon IJzer.
IJzer, ja. IJzer, ja. Ja, ik wist het. Ik denk, nou, ik ga IJzer zeggen en het moet IJzer zijn.
Een collega van je bij de VRT, die heet Arnold Rijpens. En schrijf je ook meneer Y. En die heb ik ooit eens een keer geïnterviewd. Dus hij dacht, meneer Rijpens. Hij zei, nou, doe maar Rijpens hoor. Ja, dat zijn van die dingen die moet je gewoon weten.
Ja, dat is dat Belgisch net een klein afwijking ten opzichte van het Nederlands. Gerard, ja, ik ben heel blij dat je in de uitzending bent. We gaan het hebben over dat boek. Je hebt er een recensie overgeschreven, gepubliceerd in de digitale krant De Vlaardinger en op www.vlaardingerleest.nl. En ja, ik ben daar niet zo in thuis in die historische achtergronden van die Congolese soldaten, maar daar is heel wat mee aan de hand geweest, hè?
Ja, ik zou je zeggen dat ik ook een hele grote een blinde vlek, een witte vlek heb over de Eerste Wereldoorlog. Er is ons op school genoeg bijgebracht over de Tweede Wereldoorlog. We hebben natuurlijk veel overleveringen van mensen die dat zelf hebben meegemaakt, die nu nog leven, maar of onlangs overleden zijn.
Ja.
De Eerste Wereldoorlog is voor een groot deel langs ons heen gegaan. En het is nu precies 100 jaar geleden dat die Eerste Wereldoorlog is begonnen. Dat was voor mij een reden om toch eens wat in de historie daarvan te duiken en naar wat boeken te kijken. Nou, de uitgevers stellen wat dat betreft niet teleur. De ene boek na het andere komt uit. Een aantal boeken ook een herdruk, die al eerder zijn verschenen. Maar dit boek van Griet Broosens, Congo aan den IJzer, is inderdaad helemaal nieuw. Ze heeft jaren onderzoek gedaan, want tot haar grote verbazing, het beleid van de regering in België was, er komen geen soldaten uit Congo bij ons vechten op het land van België. Congolezen blijven in Congo en het is niet de bedoeling dat zij onder de wapenen gaan in Europa. In tegenstelling tot veel andere landen, want Frankrijk en Duitsland en met name Engeland hebben volop uit hun koloniën Sikhs gehaald en andere groepen, Zoaven, de meest schilderachtige groepen werden gehaald om hier in Europa mee te vechten in de grote oorlog, zoals eigenlijk de Vlaming dat nog steeds noemt.
Mm-hmm.
En dan is het toch frappant dat 32 van die Congolese soldaten in de Eerste Wereldoorlog betrokken zijn geraakt in deze strijd. En dat kwam eigenlijk omdat ze, en dat is boeiend wat Griet heeft nagetrokken. Ze heeft de levensgeschiedenis van alle 32 zoveel mogelijk geprobeerd na te vlooien. En daar blijkt uit dat een aantal destijds al in, soms uit avontuur, maar ook omdat het een boy was, een slavenknecht van een rijke Belgische familie, dat ze voor de Eerste Wereldoorlog hier in Europa terechtkwamen. Ze hadden natuurlijk die rijke families die zo'n knecht meebrachten, hadden daar natuurlijk een hoop bekijks mee, wellicht dat ze daarvoor deden. Maar de jongens die groeiden hier op en een aantal die waren even in de 20 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, voelden zich kennelijk toch op de een of andere manier geroepen om mee te helpen tegen die indringer en hebben spontaan dienst genomen.
Ja.
In tegenstelling tot het beleid van de regering werden ze aangenomen en konden ze meevechten. Er zijn er ook een aantal die hebben een heuse opleiding gevolgd. En dat is natuurlijk wel, ja, nou, ik wil niet zeggen schokkend, maar als dat tegen het regeringsbeleid ingaat, is dat toch wel frappant dat dat heeft plaatsgevonden.
Ja, ja.
Griet Broosens, ja?
Ja, nee, ik ga je, laat jou dadelijk verder vertellen, maar die oorlog is natuurlijk wat ze hebben gedaan in de oorlog en hoe heftig het is geweest. Maar hebben een persoonlijk leven, heeft Griet daar ook aandacht aan besteed?
Ja, ze heeft van een aantal kansen gezien om wat persoonlijke zaken te achterhalen. Bijvoorbeeld ook dat een aantal door de oorlog zelf beschadigd zijn geraakt, bijvoorbeeld met hun longen. En er vreselijk veel last van hebben gehad door gifgassen die ze hebben ingeademd. En daardoor eigenlijk niet oud zijn geworden. Maar van veel soldaten, van veel van die Congolezen ontbreekt eigenlijk simpelweg de informatie. Het is heel frappant dat ze bij een aantal van deze soldaten kans heeft gezien om foto's te pakken te krijgen. En met name heeft ze die dan uit familiearchieven gekregen van de rijke families die destijds die de Congolezen meenamen vanuit Congo naar België. Er zijn groepsportretten gemaakt. Soms staan ze alleen op de foto. Maar er zijn ook van een paar soldaten op het moment dat ze in militaire dienst zijn ook foto's van hen gemaakt. Dus die zijn er ook. Dus wat dat betreft is een veelheid aan informatie, maar veel persoonlijke informatie ontbreekt wel.
Ja? Ja. En is dat
Ondanks dat veel van die persoonlijke informatie ontbreekt, weet ze toch wel een bepaalde lijn in het boek te brengen en van een aantal van deze jongens te beschrijven wat voor leven dat ze moeten hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld een tijd op de markt in de plaatsen waar ze wonen, met name was dat Antwerpen, hebben ze snoep verkocht. En dat deed ze een aantal jaar. Dat was snoep wat hier in Nederland niet zo, of in Vlaanderen niet zo bekend was in Europa. En nou, daar hebben ze best wel veel succes mee gehad, totdat dan de Eerste Wereldoorlog uitbrak en ja, alles ineens op slag veranderde. En de inval van de Duitsers was best wel snel. Dus ze vielen eigenlijk in korte tijd binnen. En die chaos die toen is ontstaan, heeft er mede voor gezorgd dat een aantal van deze Congolezen ongehinderd dienst kon nemen, zonder dat er door de mensen die ze inschreven werd gezegd, ho ho, onze regering heeft gezegd geen Congolezen in dienst.
Ja. Ja, ja. Doet ze ook verslag van de wijze waarop die strijd plaatsvond? De mate van heftigheid, intensiteit?
Ja, ja, ze geeft met name ook aan dat in dorpen, maar ook in steden, met name ook in dorpen, de Duitse soldaten behoorlijk hebben huisgehouden. Soms een half dorp hebben uitgemoord omdat een aantal burgers tegenstand boden tegen de oprukkende Duitsers. En ze zo kwaad werden dat ze dus echt een half dorp hebben uitgemoord. Daarbij zijn inderdaad ook een aantal Congolezen betrokken geweest. En dat wordt inderdaad ook door haar beschreven.
Mm-hmm. Ja, en dat is allemaal waarheidsgetrouw. De namen worden genoemd of zijn er namen gefingeerd?
Nee, alle namen zijn zonder meer waarheidsgetrouw. Het frappante is alleen dat van een groot deel van de soldaten is helemaal geen beeldmateriaal. Er zijn er 32 destijds, voor zover tenminste deze Giet Brozens heeft kunnen achterhalen, in dienst geweest. 17 daarvan, daar is niet eens beeldmateriaal van. Ze worden met naam en toenaam genoemd wanneer ze zijn geboren, wanneer dat ze in België, in Brussel of in Antwerpen aankwamen, of dat ze gehuwd zijn. Een groot aantal van deze Congolezen zijn ook met Vlaamse vrouwen getrouwd. Maar heel frappant dus dat er van de 17 van de 32 helemaal geen beeldmateriaal is gevonden.
Mm-hmm. Ja, ja. En dan schrijf je volgens mij in je eigen recensie, Gerard, dat ze ook duidelijk maakt hoe de oorlog het leven van die 32 jonge mannen uit hun vreemde heeft bepaald. En daar staat dan bij, niet alles is gebaseerd op feiten, zo lijkt het.
Nee, precies. Nou, af en toe dan lees je dus ook dat zijn vermoeden uitspreekt dat het zus of zo is gegaan. Hij zal wel dat of dat hebben gedaan. Ik, ja, dat heeft ze kennelijk. Dat is een vermoeden. Daar blijkt niet uit dat ze dat op feiten kan stoelen. Alleen wellicht door het feit dat dus hij later bijvoorbeeld van Antwerpen naar Namen of daar is aangekomen, doet zij een veronderstelling die ze in feite niet hard kan maken. Maar maakt het, en dat zeg ik ook, maakt het voor het verhaal wel leesbaar. Dus soms moet ze een beetje gokken, een beetje inschatten wat er is gebeurd. Ja. Voor zover ze de feiten kent, geeft ze die weer. Maar ja, dan wil ze ook wel eens iets meer weten. En dan komt er een veronderstelling van, waarschijnlijk is het zo of zo afgelopen. Heel frappant ook dat ze van een aantal van deze jongens niet heeft kunnen terugvinden hoe dat ze is overleden. Hm. Die zijn verdwenen en nooit meer teruggekomen. En enkele is teruggegaan naar de Congo. Maar er zijn dus ook een aantal waarvan niet eens bekend is hoe dat die aan zijn eind is gekomen, om het zo te zeggen.
Ja, ja, ja. Hoe is jouw beeld van die Eerste Wereldoorlog na het lezen van dit boek? Met deze kennis?
Nou, ik moet zeggen dat ik heb er al meerdere gelezen. En dit boek geeft al aan dat de verschrikkingen die wij kennen van de Tweede Wereldoorlog daar zeker ook hebben plaatsgevonden in Vlaanderen en in Wallonië. Op een schaal die wij in feite niet kennen. Wij hebben natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog bekend dat in de Randstad, in het westelijk gedeelte van Nederland, de hongerwinter hebben meegemaakt. Mm-hmm. Maar de winter van 17 naar 18 is ook desastreus geweest voor een heleboel mensen in België. En ja, als je dat leest, dan zeg je van mijn hemel, wat heeft de burgerij ook vreselijk geleden, terwijl wij het altijd hebben over, terecht ook wel, over de loopgravenoorlog en de gifgassen, de mosterdgassen die zijn gebruikt om de soldaten niet alleen uit te moorden, maar ook schrik aan te jagen.
Ja.
Op zich is dat natuurlijk ook vreselijk, maar als je ziet wat dan ook de burgerbevolking heeft geleden. En dat komt inderdaad hier en daar in het boek van Conga aan de IJzer ook wel naar voren.
Aha, ja. En het is voor het grootste gedeelte, althans, dat concludeer ik uit jouw woorden, concentreert zich rondom de buurt van Namen, Antwerpen en aan de rivier de IJzer.
Ja, want daar hebben de jongens dus het meeste gevochten. Daar. En het is dus ook zo dat een aantal, er is er ook al één gedeserteerd en die kwam dan in Noord-Frankrijk terecht. En daar is dan ook uit rapporten die dan zijn opgesteld, en er is er ook één voor de krijgsraad geweest, daar zijn verslagen van teruggevonden. Dus dan kon ze enigszins weten waar die soldaat was geweest. Dus, maar ze schrijft ook in het boek dat ze vreselijk veel onderzoek heeft moeten doen. Een jaar is bezig geweest om dit te vinden.
Ja, ja, het staat erin. Jarenlang deed ze onderzoek naar. En ze heeft nog meer onderzocht, hè? Ze heeft,
met sommige dossiers is ze meer dan 5 jaar bezig geweest.
Ongelooflijk, ja. Mooi. En heb jij daar misschien toevallig iets van vernomen, hoe dat in België is ontvangen?
Nee, dat heb ik inderdaad niet vernomen. Ik moet wel zeggen dat ik mede ook vanwege de belangstelling die ik dan heb voor de Eerste Wereldoorlog in mei naar Ypres en omgeving ben geweest. Daar ook de dagelijkse last post heb meegemaakt bij de Menenpoort. Het is zeer indrukwekkend.
Ja.
Ik was er toevallig in dit weekend van 4 en 5 mei, zondagavond 4 mei. En sowieso is dat natuurlijk al, zaterdagavond was het vreselijk druk. Op zondag stond ik iets beter. Toen was het ook behoorlijk druk. En dan wordt er ineens wat per avond verschilt. Er is een wisselend programma. Maar dan wordt er ineens het Wilhelmus gezongen.
Mm.
En ik heb niet kunnen navragen daar waarom. Maar we hadden de indruk dat was vanwege het feit dat op dat moment natuurlijk in Nederland ook de 4 mei de doden werden herdacht.
Ja, ja, ja. Ja. En dan even de technische details. Het is verschenen bij uitgeverij Manto, dit boek.
Ja,
en
klopt.
De prijs is €22,50. Dan heb jij er ook nog een waardering aan toegekend voor de Vlaardinger. En die waardering,
ja,
die luidt.
4 haringen of 4 sterren. Ja.
Ja. En waarom is die 5e niet toegekend? Kan je dat specificeren?
Ja, ik ben zelf wel heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis, maar niet historicus genoeg om te zeggen of dat alles wat ze schrijft klopt. En je bent dan altijd toch een beetje voorzichtig in je oordeel van ik vind het op zich een interessant boek om te lezen. De feiten zijn soms schokkend, maar niet zo dat je zegt van ik wil niet verder lezen. Maar het feit dat bepaalde dingen gebeurd zijn van mijn hemel. Maar ja, dat hoort dan wel helemaal bij een oorlog, dat weet je wel. Maar ik vind het wel heel razend knap als je ziet hoe dat zij dus in al die archieven dit materiaal heeft gevonden. Het zou me ook niet verbazen als bij het uitkomen van dit boek, het is al eind van vorig jaar, eind 2013 verschenen, dat ze reacties heeft gekregen vanuit Vlaanderen van mensen die zeggen, goh, ik heb nog aanvullende informatie.
Ja, ja, nee, inderdaad. Ja, dat zou zomaar kunnen. Zou er misschien een mooi vervolg op zitten, hè, voor haar om te schrijven?
Ja, of inderdaad een tweede druk met aanvullende informatie.
Ja, zo is dat. Mooi. Conga aan den IJzer. Geschreven door Griet Brozens en kleurrijk verteld door Gerard van Os. Gerard, wat is je volgende boek? Wat je in een van onze volgende uitzendingen gaat, ook over de oorlog, of heb je iets anders op de plan?
Ja, ik heb ik wist niet dat hij bestond, maar sinds kort wel. Sjoerd Kuiper, de beroemde kinderboekenschrijver, heeft een broer, Hans Kuiper. Die heeft al meer dan 10 titels op zijn naam staan voor kinderen geschreven. En die heeft een verzoek gekregen, al behoorlijke tijd geleden, om een boek te schrijven over de Eerste Wereldoorlog. En dat gaat over de dodendraad die kende ik eigenlijk helemaal niet. Ook zoiets dat je denkt van hoe is het mogelijk? Er is een hoogspanningsleiding over de grond gespannen van Oostende, van de westkust tot aan Duitsland. Om te voorkomen dat de Belgen naar Nederland zouden vluchten en er eten en informatie gesmokkeld zou worden vanuit Nederland naar België toe. En die is in 1916 ongeveer is die gebouwd. 300 kilometer lang en daar stond dus echt hoge spanning op. En het is bekend dat als mensen of dieren daar tegenaan liepen, dat ze dus levend verbranden.
Mm-hmm.
Verschrikkelijk.
Ja, een soort ijzeren gordijn, maar dan op de grond en met hoogspanning.
Precies. En daar heeft hij een zeer spannend boek over geschreven, bedoeld voor wat oudere kinderen, heb ik inmiddels uit.
Ja.
En ik heb nog een andere boek van een Vlaamse historica, Giselle Nat. Die heeft een boek geschreven over de honger, de sociale politiek en de protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België. Onder de titel Brood willen we hebben. En ik refereerde er net al even aan het feit dat er dan hongersnood is geweest. Het is niet te veel, maar als je leest hoe weinig men daar te eten had. En nogmaals, wij hebben een soortzelfde ervaring hier in het westen van Nederland opgedaan tijdens de hongerwinter. Maar dat blijkt dus al eerder voor te zijn gekomen in bijvoorbeeld Vlaanderen.
Ja, ja. Zo leer je heel veel dingen die je totaal nooit op school, inderdaad wat je al aangaf in het begin van de bespreking, op school nooit mee hebt gekregen. Gerard, van harte bedankt.
Goed, deze boeken bewaren we voor een volgende keer.
Ja, helemaal goed. En heel graag tot die volgende keer. Gerard van Os.
Oké, prima.
get hard to sleep. How you struggle on the street and you can't escape the heat, but your heart could feel that beat. So you get up off your feet. Ain't no mountain you can't reach. Grab a star and they come in. We celebrating and we waving all our rags. We are united even though we different flags. We all are one voice, one heart, one soul. Once we set that goal, you know we gonna score. Tá escrito em seu olhar, é tão forte a sensação de vestir uma nação. Quando o jogo começar, ninguém vai te segurar. Sua determinação é de um grande campeão. Nós celebramos e vibramos por vocês. O mundo inteiro está torcendo outra vez. Nós somos uma voz, corpo, alma, coração. Então vamos gritar, explode a emoção.
De kunstkalender. Tijdens het Vlaardings Loggerfestival op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni biedt een dorpje van zeecontainers op het Sluisplein onderdak aan culturele en kunstzinnige uitingen van zeer uiteenlopende pluimage. Kunst- en cultuurterminal in stegen en gangen, een terras Duplas, rode lichten, kunstenaars, blues en muziek, heel veel muziek. Het Vrijdings Filmfestival, dat op 27 september voor de tweede keer plaatsvindt, bezet een van de containers. Wellicht ter inspiratie om zelf de camera ter hand te nemen en een korte film van maximaal 15 minuten in te zenden voor het festival. Ieder genre is van harte welkom. Zie voor meer informatie op www.vlaardingsfilmfestival.nl. Een tweede container is ingericht met kunst geïnspireerd op het Amoerluipaard. Daarvan leven er nog 35 in het wild. De kunstwerken worden ter plekke aangeboden en de opbrengst gaat naar Stichting Alta, die zich inzet voor deze bedreigde dieren. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de werkgroep Expositie Beeldende Kunsten van de Zonnehuisgroep Vlaardingen is er een jubileumexpositie te zien. Voor deze expositie zijn 113 kunstwerken gemaakt door bewoners, medewerkers, vrijwilligers, kunstenaars en hobbyisten. De kunstwerken worden op 2 juli geveild en de opbrengst komt geheel ten goede aan de realisatie van een beeldentuin voor het Zonnehuis. Rinke Bijma, eerder te gast in onze uitzending, exposeert zijn werken tot en met 13 juli in aanloophuis De Groene Luiken, Oosthavenkade 8. Hij maakt abstract werk, maar ook werk in opdracht, van abstract tot figuratief. Journalistiek, fotografie en kunst. Een interactieve en groeiende expositie die een tijdsbeeld geeft van een interessant decennium voor Schiedam, van 1975 tot 1985. Startpunt en kern van de expositie zijn een ruime keuze uit het werk van fotograaf Hans Batist, archieven van het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad, het gemeentearchief Schiedam en een keuze van het Centrum Beeldende Kunst Schiedam. Het adres: Langehaven 145 in Schiedam. En voor de openingstijden en andere activiteiten zoals concerten, lezingen en paneldiscussies, check de site www.korenbeurs-schiedam.nl. Na een enthousiast ontvangen eerste Muziekfabriek Festival in 2013 is het nu tijd voor een tweede editie. Onder de immer wapperende Support Your Local Scene vlag presenteert de Muziekfabriek op deze zaterdag de crème de la crème van de regionale rock. Op zijn minst wat daarvan bij de Muziekfabriek de nummers in elkaar smeet. Het Muziekfabriek Festival is op zaterdag 21 juni. Deur is open om 8:30, de aanvang 9 uur. Voor meer informatie www.kroephoekfabriek.nl. Het zomerterras en de Kroephoekfabriek zetten de samenwerking voort. In de laatste 3 weekenden van augustus is het weer zover. Het zomerterras, het leukste festival van Vlaardingen, en poppodium de Kroephoekfabriek tekenen wederom met veel plezier voor een nauwe samenwerking. Gedurende het gehele festival worden de bars met enthousiasme bemand door de vrijwillige crew van de Kroephoekfabriek. Heb jij zin om deze zomer mee te knallen op het zomerterras? Dan zoekt de Kroephoekfabriek jou. Vrijwilligers die zich direct willen opgeven kunnen dat doen via het online formulier dat te vinden is via de link http://www.kroephoekfabriek.nl/nieuws/zomercrew-gezocht. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Rory Dikhoff, coördinator horeca van de Kroephoekfabriek. Het mailadres: rory@kroephoekfabriek.nl. En Rory schrijf je R-O-R-Y. Namens het team van Kunstzinnig, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Kunstzinnig is elke week te beluisteren op donderdag tussen 5 en 6 uur. De herhaling is op maandag ook tussen 5 en 6 uur.
Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Burgemeester Nordanus van Tilburg noemt het vervelend dat de grap rondom de aanleg van een homowijk de media en de